Geachte aanwezigen, namens de Stichting In de Rechte Straat wil ik u allen heel hartelijk welkom heten op deze jaarlijkse reformatieherdenking. Het is verheugend dat er zoveel hier in de kerk zijn en bij mijn welkom wil ik ook graag betrekken de luisteraars die met ons meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon. We willen deze avond beginnen met het zingen van Psalm 119, het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht, om het donker op te klaren. Psalm 119, vers 53. Willen we samen Gods zegen vragen. Heere, Gij hoge en verheven God. Gij die deze wereld in uw hand houdt en die het schrift van de geschiedenis schrijft. Wij buigen ons neer voor u op deze reformatieherdenking. En wij zeggen uw naam dank dat het ons gegeven is dat wij hier samen mogen zijn in dit kerkgebouw. Mensen behoren tot verschillende kerken die zich aan de reformatie verbonden weten. En samen mogen gedenken uw daden die gij in het verleden gedaan hebt. Laat het zo ook vanavond een herdenken mogen zijn. Waarbij het niet gaat om mensen, maar om wat u deed in het verleden door Luther, Calvijn en zoveel anderen uit het bijgeloof te roepen en te brengen bij het volle licht van uw openbaring, zoals dat in uw woord beschreven is. En we bidden u, Heere, leer ons ook daarbij leven. We moeten het u belijden dat, al willen wij staan op de schouders van het voorgeslacht en leven bij wat zij vanuit het woord aan ons wilde doorgeven, dat wij afdwalen. Dat zien we rondom ons. We zien die neiging ook in ons eigen hart. En we belijden het voor u dat wij in deze 20ste eeuw in zoveel opzichten ver van het spoor van de reformatie afdwaalde. Laat dat ons tot ootmoed mogen stemmen in deze dienst. En laat dat ons brengen mogen tot de belijdenis van schuld voor u. En wil u geven, Heere, u die in het verleden zo krachtig werkte en een herleving, een reformatie, een revij gaf, ook in onze dagen de kerken en ons leven reformeren, opdat wij wederkeren mogen tot u die de levende God zijt. En opdat wij niet alleen de reformatie mogen gedenken als een feit wat in het verleden plaatsvond, maar de werkelijkheid van uw reformerende werk mogen afsmeken en mogen inwachten. Heere, doe dat onder ons en in onze kerken, ook op de plaats waar u ons hier vanavond bijeenbrengt. Breng ook de kerken waartoe wij behoren bijeen. En wil u te midden van alle verscheurdheid en verwarring geven, dat uw werk in het leven behouden mag worden, in het midden van de jaren, in toorn gedenk aan het ontfermen. We bidden u, Heere, wil u allen die aan deze avond een bijdrage geven, gedenken. Het koor, de dirigent, organist, de sprekers. Geef dat het een goede en vooral ook een gezegende avond mag zijn. Wil u onze ambtsbroeder Den Toom en ook onszelf gedenken in het uitdragen van een korte boodschap. Geef dat de boodschap helder mag zijn, schriftuurlijk. En ook dat het een woord mag zijn, op deze tijd en op deze plaats gesproken, wat door u gezegend mag worden. We bidden u, vergeef ons onze zonden en bewaar ons voor de zonde. We vragen dat om Jezus Christus wil alleen, uit genade. Amen. Ik wilde lezen uit het 10e hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeente van Rome, het 6e tot en met het 17e vers. Romeinen 10, de versen 6 tot en met 17. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, noch van Jood, noch van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over alle die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest, want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Ik wilde met u nadenken over het thema de schrift alleen. En dat heel in bijzonder naar aanleiding van het laatst gelezen vers. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Beste vrienden, ik wil beginnen met een legende die u misschien wel eens als waarheid verteld is. Het is het bekende verhaal, als zou Luther toen hij eenmaal in het klooster was, nog nooit een Bijbel gezien hebben. En er wordt dan verteld dat hij op zekere dag in de kloosterbibliotheek kwam en daar in de afdeling waar de oude boeken lagen, een heel oud boek aan een ketting gevonden zou hebben. En dat boek opensloeg, nieuwsgierig was hij als hij was naar boeken, en daarin voor het eerst het evangelie van Gods genade gelezen zou hebben. Dat verhaal van die Bijbel aan de ketting en onder het stof heeft het eeuwenlang gedaan. Als een ontroerend verhaal en als een mooi verhaal. Alleen is het historisch niet juist. Er zijn wel kernen van waarheid in. Maar Luther heeft zeker vele jaren een Bijbel bezeten toen hij in het klooster was. Want het was de gewoonte dat bij het Augustijner klooster, bij de intrede daarin, men een Latijnse Bijbel kreeg. En Luther heeft zeker ook in zijn studietijd delen uit de Bijbel onder ogen gehad. Dat valt vanuit de geschriften van Luther ook te bewijzen. En daarom is dat aandoenlijke verhaal als geheel eigenlijk alleen maar een legende, zoals er zoveel legenden rondom het leven van Luther geweven zijn. Alleen in die legende zit één heel treffende trek. En die zou ik er vanavond uit willen lichten. Het was in die tijden inderdaad wel gebruikelijk dat kostbare boeken aan de ketting gelegd werden. En er zijn wel Bijbels en zeker ook bijzondere uitgaven van de Bijbel die in bibliotheken vastgeketend waren. Er zijn in die tijd ook wel Bijbels geweest die nadrukkelijk onder het stof lagen. En dat gaat vooral spreken als u denkt in welke tijden Luther en Calvijn en hun tijdgenoten zijn, hebben geleefd. Ze leefden in een tijd waarin de Bijbel inderdaad onder het stof lag. Het klare geklank van het evangelie van Gods genade werd in die tijd nauwelijks meer gehoord. En velen leefden heel godsdienstig, maar het woord was begraven. Het was begraven, zouden we kunnen zeggen, onder allerlei menselijke inzettingen en menselijke tradities. Het was begraven onder het hele uitvoerige ceremonieel van de Romeinse liturgie en van de Romeinse aflaathandel en allerlei andere praktijken. En het is Gods grote zegen geweest dat hij de reformatoren zo in hun leven geleid heeft dat zij het woord weer onder het stof vandaan mochten brengen en het woord weer in het centrum van de aandacht, ook in het centrum van de eredienst brachten. En een van de grondtrekken van de reformatie is door het woord alleen. Weg met alles wat het woord verduistert en wat het boodschap van het woord overschaduwen zou. Het woord alleen kan ons de weg ten leven leiden. En het woord alleen moet het hart zijn van de eredienst en het onderwerp zijn en het voorwerp zijn van de prediking. En daarbij willen we dan heel bijzonder letten op twee dingen. De reformatoren herontdekten het woord in de eerste plaats als een geschenk van Gods goedheid. Want dat is het woord toch. Het woord is een openbaring van God, de openbaring van God. God heeft zich in zijn woord aan ons mensen bekendgemaakt en spreekt ons aan in een taal die wij begrijpen kunnen. Calvijn heeft ooit eens de opmerking gemaakt dat God in zijn neerbuigende goedheid zo goed geweest is voor ons mensen, dat hij ons de Bijbel gegeven heeft, waarin hij met ons spreekt, niet in de taal van de engelen, want die zouden u en ik niet kunnen verstaan. Ook niet in de taal van de geleerden, want dan zou maar een klein aantal mensen de Bijbel kunnen begrijpen. Maar hij spreekt in de Bijbel zoals een moeder, letterlijk staat er een voedster, spreekt met de kleine kinderen. Zoals de moeder met haar kinderen babbelt. En het taaltje van die kinderen spreekt, dat gebroken kindertaaltje, weet u wel. Zo spreekt God de taal van de allereenvoudigsten in de schrift. En dat zagen de reformatoren scherp, is nu juist een bewijs van Gods neerbuigende goedheid. Dat ook al staan er in de Bijbel wellicht dingen die voor de diepzinnigste denker in deze wereld te diep zijn. De boodschap van het woord en de taal van de schriften is zo eenvoudig dat de allereenvoudigste, ja zelfs kleine kinderen, de woorden van God kunnen begrijpen. En vandaar dat de reformatoren het woord van God eerbiedigden als een kostbaar geschenk van de neerbuigende liefde van God. Waarmee hij in de zorg voor de zaligheid van zondige mensenkinderen zelfs de eenvoudigste aanspreekt en de weg wijst. Kennen wij die op het erf van de reformatie leven, diezelfde eerbied en verwondering nog over het woord? Ik ben wel eens bang, beste vrienden, dat wij te midden van alle dingen die we dreigen kwijt te raken in deze tijd, de eerbied en de verwondering over die oude Bijbel, het geschenk van Gods liefde en gunst, aan het kwijtraken zijn. Vraag het u zelf maar eens af, en ik moet het mezelf ook afvragen. Hoeveel keer slaan we de Bijbel open in verwondering dat God ons dit geschenk gegeven heeft? Hoeveel keer opent de dominee op de preekstoel de Bijbel in verwondering dat hij dit woord van God mag bedienen? Hoeveel keer zit u onder de kansel om te luisteren in verwondering dat God tot u spreken wil? Want dat is me een wonder. Dat God zijn woord geeft en spreekt tot zondige mensen. En waarom spreekt God dan? Wel, dat staat heel duidelijk in de tekst en ook dat is in de reformatie opnieuw benadrukt, met alle ernst. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. God spreekt opdat mensen tot het geloof zouden komen, anders gezegd opdat mensen zalig zouden worden. Opdat mensen zalig worden, heeft God het woord gegeven en laat hij dat woord ook verkondigen, zodat het geopende woord op de kansel het symbool werd van de reformatie in de 16e eeuw, het woord alleen. En zei Luther, in het woord spreekt God met twee lippen. En de twee lippen van het woord waarmee God spreekt om mensen zalig te maken, dat is wet en evangelie. Want de reformatoren waren, juist wanneer ze die twee woorden noemden, er zo op bedacht om het volle woord te laten spreken. Niet een verkort woord, niet een deel van het woord, maar het volle woord, de twee lippen. Wet en evangelie. En dan spreekt God in zijn wet van zijn heilige eisen. En als er iets geweest is in de reformatie wat ontzaglijke aandacht kreeg, is het dat mensen opnieuw in aanraking gebracht werden met de heilige eisen die God in zijn woord aan ons voorhoudt. De wet. Nee, niet de wet alleen. Maar toch ook de wet. Toch ook eerst de wet. Zo zei Luther het. En Calvijn verschilde in dat opzicht niet wezenlijk van hem. De wet die ons aanklaagt. De wet die ons zegt wie we zijn. Want als u wilt weten wie u bent, nee, dan moet u niet lezen de lectuur van allerlei moderne schrijvers, al tekenen die de mens in zijn verschrikkelijke eenzaamheid, in zijn verlorenheid in deze wereld in zekere zin. Als u wilt weten wie u bent in de ogen van de Heere, sla dan een blik in de spiegel van Gods heilige wet. Want daar ontdekt u wie u bent als zondaar. Als een zondaar die voor God geen gerechtigheden heeft. En die ook zelf nooit tot God op kan klimmen langs de ladder van zijn eigen deugden en van zijn eigen goedheid. De wet stelt de mens schuldig. De wet laat zien dat vanuit ons er geen reden is om ons te beroemen. Maar juist zo is er die andere van de lippen van het woord van God, het evangelie. Luther zegt, de wet drijft ons naar het evangelie. En wat is er in de reformatie geen aandacht gekomen voor de volheid van het evangelie van vrije genade. Dat de grootste zondaar zalig kan worden. Dat Christus zondaren zalig wil maken. Hoe lang, hoe zwaar zij ook tegen hem gezondigd hebben. Dat hij hen zalig wil maken alleen om het bloed. En als zo die twee dingen gezegd worden. Als het woord in zijn volheid, wet en evangelie gepredikt wordt, dan gebeurt er door de werking van de Heilige Geest ook iets onder de prediking. Dan worden mensen die het woord horen verslagen in het hart. Dan gaan ze vragen, zoals die mensen op de Pinksterdag, wat moeten wij doen om zalig te worden? Dan gaan ze zoeken. Maar dan zal ook in het woord en in de bediening daarvan het evangelie opengaan. Het evangelie van de Heere Jezus Christus. Dan zal Christus in het woord gestalte krijgen. Dan breidt hij zijn handen uit en dan zegt hij het, komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt. Dan vloeit er naar het gevleugelde woord van Johannes Calvijn. Tijdens de prediking van het woord van God, bloed van de kansel. En dat bloed, daarvan vallen druppels op verslagen harten. Op mensen die zondaar zijn. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. De vraag, kom dan tot ons, zoals we hier zijn bij de herdenking van de reformatie. God heeft ons aangesproken met de twee lippen, wet en evangelie. Wat deed het woord in ons leven? Reformeerde het ons hart? Werden wij onder het woord door de geest bekeerd, vernieuwd? Want het geloof is uit het gehoor. Hoorden we onze naam noemen, zondaar. Hoorden we de naam van Christus noemen, zaligmaker. Want het geloof is uit het gehoor. O, wanneer dat dingen zijn die ver van ons staan, laat dan het gebed in ons hart en van onze lippen komen. Heere, zegen uw woord. Zoals u het aan Paulus zegende, aan Luther, aan Calvijn, aan al uw kinderen. Zegen het, opdat ook ik mag leren geloven. Mag leren wat bekering is. Want dat is het toch, wat uw woord ons zegt. Het geloof is uit het gehoor het gehoor door het woord van God. Sola scriptura. Niet door allerlei werken. Niet door ceremonieën. Niet door tradities. Maar door het woord alleen. En wie zich zo aan het woord heeft mogen vertroosten. En uit het woord woorden van zaligheid heeft mogen horen. Die zingt het oude lied van de psalm. Wat ook zo in de tijd van de reformatie leefde mee. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. We zingen dat uit psalm 119 vers 65.
Ik wil met u lezen Efeze 2, daarvan de eerste 10 versen. Efeze 2, vers 1 tot vers 10. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gezalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Ik wil met u een kort ogenblik nadenken over wat we lezen in Efeze 2 vers 8. Want uit genade zijt gezalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Wat moet ik doen opdat ik zalig worde? Dat was de vraag van de stokbewaarder in Filippi toen hij door de aardbeving wakker geschrokken werd. Toen hij stond voor de apostel Paulus en Silas. Wellicht is dat ook uw vraag. Wat moet ik doen opdat ik zalig worde? Zalig, dat is vol van geluk zijn, anders gezegd, zalig, dat is vol van God zijn. Want wanneer God in ons hart woont, dan pas zijn we echt gelukkig, zalig te noemen. Dan is ons de Almachtige God onze Vader geworden. En dan is er niets meer tussen hem en tussen onze ziel. Dan is het eeuwig goed met hem. Zodat u het weet dat hij niet meer toornen of schelden zal in der eeuwigheid. Want de schuld is verzoend en je zonden zijn vergeven. Van zo iemand zegt de dichter van Psalm 32... Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Mag dat ook u gelden? Is dat nou ook uw belijdenis? Dat u het weten mag dat het goed is tussen God en uw ziel? Of is dat uw hoogste verlangen geworden omdat u uw schuld wel eens voelt en de ernst van het oordeel van God over uw leven? Zalig, dat wil zeggen een leven dicht bij de Heer. Een teer en een afhankelijk leven met God, dat is zijn nabijheid ervaren. Dat is van hart tot hart met hem spreken. Paulus zegt hier tot de Efeziërs: uit genade zijt gezalig geworden. En dan beschrijft hij hun vorige toestand. Hun leven van eertijds. Dat was rampzalig te noemen. Ze waren zonder God in deze wereld. Ze hadden geen hoop en geen enkele verwachting. Ze leefden met een grote schuld. En het ergste van alles was dat ze er totaal geen last van hadden. Ze misten God niet en ze konden hem missen ook. Ze konden wel zingen, ik kende geen schuld, ik voelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Ze vraagden niet naar God en de zaligheid interesseerde hen niet. Ze leefden naar hun eigen boze lusten en begeerlijkheden. Ze deden de wil van het vlees. Dat wil zeggen dat ze zelf wel uitmaakten wat ze deden. En zo waren ze kinderen des torens. Wat is dat erg? Als dat ook van ons moet worden gezegd. Dat moet u zich eens indenken. Dat u ligt onder de toren van een heilig God. En dat u eenmaal voor zijn rechterstoel moet verschijnen, waar hij heel uw leven onder de loep zal nemen. En dacht u dat dat kon? Dacht u dat u voor God kon bestaan? Mag ik u vragen, hebt u wel eens in de spiegel gekeken van Gods wet? En wat zag u toen? Bent u er al achter gekomen hoe de heilige God u ziet? En wat heeft dat uitgewerkt in uw leven? Kijkt u even op en schrikt u even en loopt u dan weer weg? Vergeet u het weer zo snel u maar kunt? Omdat u er ten diepste niet van wilt weten? Of worstelt u nu met deze belangrijke vraag, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Dat was de grote vraag van Pinksteren en daarna met de stokbewaarder en later, dat was de grote vraag van Luther. En dat is in wezen de vraag van een ieder die door Gods geest werd overtuigd van zonde, gerechtigheid en van oordeel. En daar mogen we niet omheen. Dat is de belangrijkste vraag in ons leven waar we een antwoord op moeten geven. U zegt, welk antwoord? Wel, ook op dit punt is de Bijbel vele malen verdraaid. Denkt u bijvoorbeeld maar aan Rome. Wat een misleidend antwoord wordt daar niet gegeven. Maar daar niet alleen. Ook in onze kringen komt het wel voor. De godsdienst van de natuurlijke mens heeft dit devies. Ik doe mijn best en God doet de rest. Ik wat en wat ik zelf niet kan, dat vult God wel aan. Dat is de leer van Rome die huist in ons aller hart. Zelf presteren. Zelf wat doen, zelf aan het werk gaan, zelf de hemel verdienen. Kijkt u maar naar Maarten Luther. Zie maar hoe hij zelf aan het werk is gegaan. Hij geeselde zichzelf meerdere malen per dag tot bloedens toe. Hij sloot zich op in de eenzaamheid van zijn cel. En op zijn blote knieën beklom hij de trap van de Pilatus-trap van Rome. Wat werd er door hem al niet gedaan? Want hij stond zwaar bij God in de schuld. En hoe kwam hij er ooit vanaf? Hoe word ik rechtvaardig voor God? Dat was zijn levensvraag. En u hoort hem bidden en smeken. O God, help me toch. Wat een goede werken, maar het haalt niets uit. Hij moet het leren, de Heere kan niets van mij gebruiken. Het is alles te kort en door alles wat ik doe maak ik de schuld alleen maar groter. Het loopt vast. Als God met hem doet naar zijn zonden, dan moet hij omkomen in het gericht. Maar juist op deze plaats wordt hem van de hemel geleerd dat er maar één weg ter ontkoming is. Dat is door genade alleen. Alleen dan kan ik zalig worden. U zegt, wat is genade? Wel, dat roept een jongen als hij bij het vechten onder ligt en niet meer los kan komen. Genade, dat heeft alles te maken met de rechtspraak. Daar staat een veroordeelde voor de rechtbank. Alle verzachtende omstandigheden zijn aangevoerd. Zijn advocaat heeft zijn uiterste best gedaan om hem vrij te krijgen, maar het is niet gelukt. De bewijzen zijn niet tegen te spreken. En het doodvonnis klinkt. Dan hebt u genade nodig. Als God u laat zien dat uw schuld zo groot is dat u het zelf nooit meer goed kan maken, dan gaat u vragen om genade. O God, wees mij zondaar genadig. Is dat uw gebed? Weet u dat u in uzelf verloren bent? Als u uzelf enigszins kent en iets gevuld van de heiligheid van God, dan zegt u het tot in het diepst van uw hart: er moet voor mijn schuld betaald worden, of door mezelf, of door iemand anders. Wat kan dat benauwend worden als die eisende gerechtigheid van God ons hart er neerdrukt en terwijl we het weten, ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd, nog eeuwigheid voldoen. Maar wat wordt het dan een wonder, wanneer het de Heere behaagt om zijn Zoon aan ons te openbaren. Dat hij zijn naam laat oprichten te midden van onze verlorenheid. Dat er genade is in de Zoon zijner liefde. Tegen de prijs van zijn bloed. Dat er genade is omdat hij het geroepen heeft aan Golgotha's kruis. Mijn God, waarom hebt ge me verlaten? Wie weten wil hoe groot de toorn van God tegen onze zonde is, moet naar Golgotha. Maar op die plaats ziet u ook hoe groot Gods liefde wel is. daar heeft God zo'n genade verworven door recht. Opdat de Vader verloren zonen en dochters in zijn armen zou nemen. En aan zijn vaderhart zou kunnen drukken. Zodat ze het mogen horen uit zijn mond. Wat die vader sprak tot zijn verloren zoon. Deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Genade wordt verleend aan iemand die veroordeeld is. En dat door de prijs van Jezus dierbaar bloed. Toen Maarten Luther dat zag. Toen de Heilige Geest zijn ogen daarvoor opende, werd het licht en ging de poort van het paradijs wagenwijd voor hem open. Niet door de werken, maar door genade wordt gezadig. En dat evangelie mag ons na zoveel eeuwen nog verkondigd worden. Dat de almachtige God zondaren aanziet, niet in wat ze zijn in zichzelf, maar in wat Christus voor hen heeft gedaan. Dat God goddelozen rechtvaardigt, enkel en alleen door de verdiensten van Christus. Wat is dat een wonder als die vrede afdaalt van het kruis. Wat een zaligheid als dat door ons wordt beleefd. En wat wordt hij ons dan dierbaar die dat alles verworven heeft. Ja, dan wordt al wat aan hem is ook gans begeerlijk. Tegenover mijn zonden staat zijn gerechtigheid. Tegenover mijn dood staat zijn leven. Alleen door hem kan ik zalig worden en bestaan in het goddelijk gericht. Dat we dan ook naar hem uitgaan. Om in hem gevonden te zijn. Om bekleed te worden met zijn gerechtigheid. Om vervuld te zijn van zijn liefde, u zegt. Hoe kom ik daaraan? Onze tekst zegt niet uit de werken. Alleen door het geloof. Niet uit mij, doch al uit hem. Zo reis ik naar Jeruzalem. Door dat geloof gaan we beamen wat God zegt in zijn woord. En de Heere zegt, u bent een verloren mensenkind. U hebt de eeuwige dood verdiend. Uit u geen vrucht tot in der eeuwigheid. En daar zeggen we volmondig ja op. Maar geloven is ook ja zeggen op Gods grote liefde en barmhartigheid in Christus. Geloven, dat is ook genoeg hebben aan het offer van Christus. Dat is met uw verloren leven wegzinken op Jezus en Jezus alleen. Geloven, dat is leven uit hem. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. En door dat geloof gaat de hemel voor ons open. En wordt de gemeenschap met God gesmaakt. U zegt, moet ik dan toch nog wat doen? Nee, zegt de apostel, en hij snijdt het radicaal af. Het is niet uit u. Het geloof is geen eigen maaksel, dat is Gods gave. Zo wordt het ontvangen en zo wordt het ook beleefd. Mag ik u vragen, kent u dat geloof? Het is Gods gave. Dat wil ook zeggen dat het voor u te verkrijgen is om niet. En jawel, de Heere deelt het nog graag aan u uit. Er is een volheid van genade in Christus Jezus. Het stroomt ons tegemoet vanaf het kruis. Al wat u ontbreekt. Schenkt hij zo het smeekt mild en overvloedig. Dat is de heerlijke tijding van de hemel die tot ons komt vanuit het evangelie. Er is verzoening, er is verlossing, heil en zaligheid in het offer van Christus. En daarom mag de troon van God een genadetroon zijn. Waar ons het heil wordt geschonken. Laten we dan maar tot God uitgaan. En laten we dan maar als een bedelaar komen tot de troon zijner genade. En laten we daar dan maar heilig brutaal zijn. En laten we de Heere dan maar niet laten gaan, tenzij hij ons zegent. Dan zullen we zalig worden. Daar hoeven we niets voor te doen. Niets voor te zijn en niets voor te hebben. Het is genade alleen. En wijst u dan naar een bedelaar die nergens recht op heeft. Maar die de Heere niet kan missen. Laten we dan maar bedelen om geloof. En God zal het ons geven. Wanneer u verloren gaat, dan komt dat niet omdat er geen genade is. Omdat er geen zaligmaker is. Omdat Christus bloed niet genoegzaam zou zijn voor uw zonde. Wanneer u verloren gaat, dan komt dat alleen omdat u niet gelooft. Omdat u zijn bloed onreinigt. Omdat u zijn genade versmaadt. Er is genade bij God voor de grootste der zondaren. Ge vindt het in het bloed des kruises. In hem wordt gezalig door het geloof. En dat niet uit u. Het is genade alleen. Amen. We gaan nu met elkaar zingen van Psalm 89, het 8e vers. Het voorspel, tijdens het voorstel wordt er gecollecteerd voor het werk van Stichting in de Rechte Straat. En deze inzameling wordt van harte bij u aanbevolen. Dan zingt het koor na de samenzang. Sanctus, ere zij aan God de Vader en blijf bij mij, Heer.
Nu we bijna aan het einde van deze avond gekomen zijn, mag ik namens het comité van In de Rechte Straat, de kerkvoogdij en de kerkenraad van de hervormde gemeente van Middelharnis hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van dit kerkgebouw. Ook de koster en de organist die de samenzang heeft begeleid, heel hartelijk dank voor alles wat u ons gegeven hebt. Het koor Jeduthun onder leiding van Mar van der Veer en de organist Luut Barendrecht, heel hartelijk dank voor wat u ons vanavond geboden hebt. Ik wil u er nog op wijzen dat er achter in de kerk, na het einde van ons samenzijn, gelegenheid tot het kopen van boeken is. Er is een uitgebreide boekentafel aanwezig. En er is ook gelegenheid om u aan te melden als lid of abonnee van Stichting In de Rechte Straat. Ik stel voor dat we met elkaar eindigen met dankzegging en gebed. In uw grondeloze barmhartigheid, Heere, hebt gij ons uw woord gegeven. Dat woord waarin u het leven bekend wil maken. Het leven verkregen door het bloed des kruises. Waardoor zondaren zalig kunnen worden. Niet uit de werken, maar uit genade alleen. En die wondere gave van genade wordt verkregen door het geloof. Dat mocht de ontdekking zijn in de tijd van de reformatie. We mochten vanavond, Heere, herdenken hoe u uw kerk hebt opgezocht. Uw kerk die dreigde ten onder te gaan aan het heidendom. Door het woord des kruises weer centraal te stellen in de verkondiging en in de prediking. En wij bidden van u, Heere, wij die zoveel eeuwen daarna leven, bewaar ons er in uw genade voor, dat wij er trots op zouden zijn, dat wij behoren tot de kerk van de reformatie. Waarlijk gereformeerd, hervormd, is uw kerk pas dan wanneer wij hervormd, gereformeerd, hernieuwd worden. Geef, Heere, dat dat mag plaatsvinden, ook in ons persoonlijke leven. Het is niet genoeg als wij het woord van u hoog houden. En het is ook niet genoeg als wij op een dogmatische wijze bezig zijn, ook al is het dan naar schrift en naar belijdenis. Het is nodig dat wij allen hervormd, vernieuwd worden door wedergeboorte, door geloof en door bekering. Maar Heere, wanneer uw woord verkondigd wordt en gij wilt daarin meekomen met uw Heilige Geest, dan mogen we ervan verzekerd zijn dat dat woord niet ledig tot u weder zal keren, maar dat zondaren in verbrijzeling des harten terecht zullen komen aan de voet van het kruis, om op te zien tot hem wiens werk volkomen is. Heere, wij willen tot u komen om u te bidden om bewaring van uw kerk. Het klaagt ons aan dat de kerk van de reformatie verdeeld is in allerlei kerkgenootschappen. Het is niet goed. Het is vanwege onze zonde en onze schuld dat het zo is. Maar Heere, wilt u nochtans met ons doorgaan en over kerkmuren heen zien, opdat uw kerk naar uw gemaakt bestek ook in eeuwigheid zou reizen. We bidden voor het werk dat er gedaan mag worden voor de stichting In de Rechte Straat. Het woord dat gegeven mag worden in landen waar mensen van uw woord zijn vervreemd door de antichristelijke leer van Rome. We bidden om uw zegen, Heere, ook onder het werk van ex-priesters, opleiding die ze mogen volgen. Wilt u dat alles met uw gunst en met uw genade bekronen. Zegen ook het comité van ons eiland en geef dat zij in overeenstemming met uw woord en het beleiden van uw kerk ook mogen werken. Wil al het verkeerde en het zondige ook van deze avond vergeven en ons aanzien in genade. Om Jezus wil. Amen.